En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbare woord, wat u vanmorgen vindt opgetekend in het Oude Testament en wel in het boek der psalmen en daarvan de 143ste psalm, de versen 1 tot en met 12.
Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van oud, ik overleg al uw daden, ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u, mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidt mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hem om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht.
Psalm 143, het tiende vers. Het gebed van de belijdeniscatechizant. Allereerst waardoor hij bidt. En in de tweede plaats, waarvoor hij bidt. Welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Het gebed van een belijdeniscatechizant. Onze eerste gedachte, waardoor hij bidt. En in de tweede plaats, waarvoor hij bidt. Kinderen, toen jullie geboren werden, was het eerste waarop jullie moeder en vader letten, was: huilt het kind? En wat een opluchting slaakte de moeder als ze het kind hoorde huilen. Waarom? Omdat dat huilen een teken was: het kind leeft. En geliefden, wat is nou een kenmerk van een kind van God? Wel, het ware kenmerk is: hij, zij, bidt. Zoals huilen het kenmerk is van het leven van een kind dat geboren wordt, zo is nou bidden het kenmerk van een kind dat levend gemaakt is. Wilt u daar een bewijs voor uit de Bijbel, dan hoeft u maar heel eenvoudig te denken aan Saulus van Tarsen. Toen Saulus van Tarsen door God wedergeboren werd, toen hij van een vijand een volgeling gemaakt werd, zei de Heere tegen Ananias: jij moet naar Saulus gaan en zie, hij bidt. Daarmee gaf de Heere aan: Ananias, dat is een kind van mij geworden, want hij roept mijn naam aan. En dan weten wij van Saulus dat hij daar als een blinde in die straat de rechte 3 dagen niet gegeten heeft, 3 nachten niet gedronken heeft, maar dat hij in die dagen geworsteld heeft in het gebed om vrede met God. En die vrede met God heeft hij gevonden. En het teken daarvan ontving hij de heilige doop. Saulus van Tarsen werd gedoopt, omdat hij door genade als een bidder zalig geworden was. In die nood heeft hij de Heere aangeroepen. En wat heeft hij gebeden? Het staat er niet. Maar als wij de Heilige Schrift met de Heilige Schrift vergelijken, dan weten wij dat hij gebeden heeft. En als je dat in de Bijbel met uitleg nog eens naleest, dan staat er heel duidelijk een verwijzing naar het gebed van de tollenaar. En dat is toch het gebed wat elke zondaar leert te bidden. Heere, wees mij zondaar genadig. En dat is toch het gebed wat de Pinkstergeest werkt in het hart. Want wilt u een tweede voorbeeld, dan denken we aan Pinksteren zoals dat gisteren verkondigd is. Als daar die Heilige Geest uitgestort wordt en Petrus vol van die Heilige Geest begint te preken. En hij eindigt die preek met een ernstige beschuldiging. En hij wijst hun de zonden aan en zegt, weten wat jullie gedaan hebben? Jullie hebben Christus gekruisigd. Je hebt de Heer Jezus aan het hout genageld. Je hebt gezegd, weg met de Heer Jezus. Wij hebben geen zaligmaker nodig. Wij kunnen zelf wel in eigen kracht de wet houden. Wij hebben geen vergeving van zonde nodig. En als die pijl dan hun hart raakt, wat gaan ze dan doen? Wat gaan ze dan doen? Bidden. Bidden. En wat bidden ze dan? Wat moeten wij doen? Laat ik nog een laatste voorbeeld geven. Daar is een man wiens leven gaat wankelen. Alles schudt onder zijn voeten, letterlijk en figuurlijk. Het is de stokbewaarder in Filippi. En hij vreest te zullen sterven, omdat de gevangenen ontvloden zijn. En dan ziet hij Paulus en Silas en hij valt aan hun voeten neer. En wat gaat hij doen? In zijn grote nood en angst en vrees roept hij tot hen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wilt u nog meer bewijzen uit de Heilige Schrift? Dit is toch wel voldoende, denk ik. Om te laten zien, wat is nou het wezen van het geestelijke leven? Dat is het gebed. Heere, zie in gunst op mij van boven neer. Heere, wees gij mij genadig. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. En daarom, kinderen, weet je hoe de Heilige Geest genoemd wordt? De Geest der gebeden. En de apostel Paulus, hij zegt het ons zo duidelijk. Hij zegt, ik weet niet hoe ik bidden moet. Maar de Heilige Geest bidt in mij met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is de Heilige Geest die mij leert bidden. En daarom, kinderen in de eredienst, wordt het gebed voor de collecte ook wel genoemd het gebed om de Heilige Geest. Want de Heilige Geest moet komen in jullie en in mijn hart, opdat wij het woord van God zouden kunnen horen en het zouden kunnen geloven, het zouden kunnen aannemen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hoe zou een dominee kunnen preken als de Heilige Geest hem niet leidt, als de Heilige Geest voor hem de schriften niet opent? Daarom is altijd het gebed noodzakelijk. En daarom zegt de Heer Jezus ook dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. Onze eerste gedachte was waardoor hij bidt, waardoor zij bidt. Wel, het antwoord is door de Heilige Geest, die de werkmeester is van het gebed, die het harde hart maakt tot een biddend hart. En dat is toch ook, als het goed is, iets wat in jullie leven herkenning oproept. Dat je door de Heilige Geest op de leerschool van het gebed gebracht bent, dat de Heere je heeft leren bidden. Je ouders zijn je daarin voorgegaan. Jullie hebben ouders die daarin onderwezen hebben, die je al als kleine jongen op de schoot genomen hebben en zeggen: handjes samen, oogjes dicht en bid dan maar. En dan moest je het nazeggen: Heere, zegent u dit eten uit genade, zegent u dit eten om Jezus wil, amen. En je moeder nam je mee naar je bedje en zei: nou moet je knielen voor je bedje. En dan leerde je het van je moeder al. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. En zo leerde je bidden. En zo gebruikt de Heere de opvoeding om je bidden te leren. Maar nou ga je ook wel begrijpen dat er meer nodig is dan je handen vouwen, dan je ogen sluiten en de woorden zeggen. Want dat moet komen uit een nieuw hart, dat we niet alleen uit gewoonte bidden, maar dat het het diepste verlangen van ons hart wordt om God te zoeken. Omdat we in het gebed zeggen: Heere, ik kan niet buiten u. Ik heb u in alles nodig, Heere. En bovenal heb ik u nodig tot vergeving van al mijn zonden. Was reinig mij van mijn bedreven kwaad. En daarom wordt die Heilige Geest niet alleen genoemd de Geest der gebeden, maar ook de Geest der genade. Want het is die Heilige Geest die het uit de Heer Jezus neemt en het uitdeelt wat hij aan het kruis verworven heeft. De Heilige Geest, de werkmeester van het gebed. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Ze bidden dus door de Heilige Geest. En waarvoor gaan ze nou bidden? En wel, dat brengt ons dan bij onze tekst. Wat vraagt nou een belijdenisconfirmand vanmorgen in het bijzonder? Als hij het ja-woord gaat geven aan de Heere, wat leeft er dan in zijn hart? Heere, leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest leidde mij in een effen land. Wat is de aanleiding, geliefde belijdeniscatechisanten, voor dit gebed van David, de bidder, de man naar Gods hart? Waarom bidt hij? Wel, als je de psalm thuis nog eens rustig leest, en ik neem aan dat je hem straks bij het eten nog met elkaar gaat lezen, psalm 143, maar dan zul je die psalm lezen, merken dat hij in grote nood is. Hij wordt door vijanden vervolgd. En dan kunnen we ongetwijfeld denken aan zijn zoon Absalom, die het op de dood van zijn vader gemunt heeft. En als je die psalm goed leest, dan voel je ook dat David heel goed beseft dat deze nood hem overkomt vanwege zijn eigen zonden. Hij heeft immers gezondigd met Batseba. Onschuldig bloed kleeft aan zijn handen. Hij heeft immers Uria vermoord. En hij weet dat daar de straf op gevolgd is. En het zwaard zal van uw huis niet wijken. Hij weet het. Deze dingen overkomen mij vanwege mijn eigen schuld. En dat maakt hem nederig en ootmoedig in het gebed. En vanuit die wetenschap, als hij zegt, Heere, ga met uw knecht niet in het gericht, want ik kan voor u niet bestaan, Heere. Ik ben een arme zondaar. En zou ik recht erop hebben dat u mij verhoort? Nee, Heere. En daarom vraag ik om genade. Zie in gunst op mij van boven neer. Zo bidt David in deze psalm. Hij bidt in diepe afhankelijkheid. Lees het maar aan het begin. Hoor mijn gebed, neig uw oren tot mijn smeking. En dan zegt hij met prachtige woorden wat bidden is. Heere, zo zegt hij, ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Dat is bidden. Dan verlang je naar God. Dan breid je je handen uit als een beeld. Heer, ik wil heel dicht bij u zijn. Ik verlang naar u, zoals een dorstig land verlangt naar regen. En we hebben het samen met elkaar gezongen uit Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel in het gebed tot u, Heere. Dat is bidden. En het tweede wat bidden is, en dat laat zo mooi het geheim zien van bidden. Wat is bidden? Als je dat nou eens aan je vraagt, een ouderling op huisbezoek, wat is nou bidden? Wat zou je dan zeggen? Wat is nou bidden? Bidden, dat is schuilen bij God. Dat is bidden. Bidden, dat is je toevlucht nemen onder de vleugelen van God. Zoals een klein kuikentje piepend rent naar de moeder hen als daar een rat op haar afkomt. Piepend rent ze om onder die vleugelen schuiling te vinden. Bij u schuil ik, Heere. Dat is het geheim van bidden. Dat is schuilen bij God. Dat is je hart uitstorten voor God. Heere, leer mij uw welbehagen doen. Dat is vanmorgen de inhoud van het gebed van een belijdeniscatechisant. En wat is dat dan? Heere, uw welbehagen doen. Sommigen van jullie hebben al kinderen. En wat verlang je nou van je kinderen? Waar heb je nou vreugde in? Wel, als je kinderen wandelen in de wegen van de Heere. Dat is je diepste verlangen. Daar heb je vreugde in. Dat geeft je blijdschap. Nou, dat is nou het gebed van deze belijdeniscatechisant. Heere, mag ik wandelen in uw wegen, dat u met blijdschap uit de hemel op mij neerziet. Is dat ook je verlangen? Dat God een heilig vermaak heeft in jullie levenswandel. Met eerbied gezegd, dat de engelen met God zich verheugen en zeggen, kijk toch eens hoe die jonge mensen leven tot eer van God. Dat is het verlangen van deze dichter. Leer mij uw welbehagen. Leer mij uw wil te doen. Leer mij te wandelen, zodat uw naam door mij verheerlijkt wordt. Dat de mensen op het werk zeggen, kijk, die man vreest God. Die man, dat is een betrouwbare persoon. Dat is een man vol van naastenliefde. Dat is het verlangen, leer mij uw welbehagen te doen. Dat er vreugde en blijdschap in de hemel is over jullie levenswandel. Dat is het verlangen van de dichter, leer mij uw welbehagen doen. Waarom? Waarom zou je dat willen doen? Waarom? Waarom zou je willen leven tot Gods eer? Wel, de psalm zegt het, geeft het antwoord op, want gij zijt mijn God. Je mag weten dat God om Christus wil uit genade je vader is. Dat hij je zonden vergeven heeft. Dat hij op Golgotha's kruis een volkomen betaling voor al je zonden gegeven heeft. Daar heb je zijn liefde gezien. Dat hij je lief gehad heeft tot in de dood toe. En zou je dan die God uit wederliefde niet willen dienen? Dat is wat hier de dichter zegt, leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Dat is het geheim van elk kind des Heren. Dat hij weet van die grote genade, dat God hem uit een ruisende kuil opgetrokken heeft. Dat God hem van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat hij hem al zo lief gehad heeft, dat hij een enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat je niet verderven gaat, maar behouden worden, zou je die God dan niet lief willen hebben. Het is een gebed. Leer mij. Leer mij. Elke dag moet je het weer leren. Waarom? Omdat je zo'n afwijkend hart hebt. Omdat je nog die oude mens met je meedraagt. Daarom elke dag, 's ochtends en 's avonds, je knieën buigen. Leer mij, Heere. Neem mij op school. En wat zegt Christus dan? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is wat de Heere wil. Dat je op de Heer Jezus lijkt. Leer mij uw welbehagen doen. Maak mij aan uw beeld gelijk. En wat vraagt hij dan aansluitend? Zo mooi. Heere, we gaan het samen lezen. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Dat is het gebed. Want ik heb de Heilige Geest nodig. Daarom hebben we het samen gezongen uit Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat heb je nodig. Dat de Heilige Geest je leidt. Elke keer weer moet hij je leidsman zijn. Moet hij je bij de hand nemen. Moet hij je voorgaan, Heere, wees gij mijn gids. Neem gij mij in uw handen. En toen ik gisteravond het nog wat zat te overdenken, kwam dat gezang in mijn gedachten en ik denk dat wil ik ze toch meegeven. Omdat het zo heel goed aansluit bij onze tekst. En ik neem het samen met jullie door, opdat de Heilige Geest het jullie leert nazeggen. Wat dan? Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Dat is de inhoud van onze tekst. Niet een deel van je leven. Niet een stukje voor de Heere. Maar neem mijn hele leven. Lieve katechisanten, de Heere neemt niet genoegen met een halve godsdienst hoor. God wat en de wereld wat, nee. Neem mijn leven, maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. We gaan naar dat tweede vers. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Daar heb je het. Leer mij uw welbehagen doen. Zet mijn voeten. We gaan het straks zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is het verlangen hier. Het derde couplet. Neem mijn stem. Opdat mijn lied u mijn koning hulde biedt. Maak, o Heere, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. Er wordt wat afgekletst in de wereld. Als je dit gaat bidden, dan zeg je, Heere, zet een wacht voor de deuren van mijn lippen. Behoed ze en geef dat mijn lippen maar één ding mogen doen. En dat is van u getuigen en van u zingen met heel je hart. Ik ga verder. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Zou je huis aan de Heer Jezus willen geven, Theo? Zou je die schuur willen besteden voor evangelisatie die je aan het bouwen bent? Heere, mijn zilver en mijn goud, ik geef het aan u. De arme weduwe gaf 2 penninkjes. Heel haar leeftocht aan de Heere. Alles. Omdat ze de Heere zo hartelijk lief hebben. En als je de Heere hartelijk lief hebt, kun je voor de Heere alles missen. Nee, mijn zilver en goud. Dan gaat de dichter verder en hij zegt, nee, mijn wil, en maak hem vrij, dat hij u geheiligd zij. Maak mijn hart tot uw troon, dat uw Heilige Geest erin woont. Daar heb je het weer opnieuw. Heere, laat die Heilige Geest in mijn hart wonen. Laat hij mijn wil besturen, dat ik altijd maar vragen mag. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. En tenslotte, en dat hebben we tegen elkaar gezegd, heb je nou de Heer Jezus lief? En zo eindigt hij dan ook. Neem ook mijn liefde, Heere. Ik leg voor u haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan u toegewijd. Dat is belijdenis doen. Mijn leven wijd ik aan u. Hoe? Biddend. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Amen.